onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 41, daarvan de verzen 3, 4 en 5. Psalm 41, de verzen 3, 4 en 5.
Thank you.
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het heilige evangelie van Lucas, daarvan het vierde hoofdstuk. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 4 vanaf vers 16. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, en om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon te zeggen: Heden is de schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hem: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van hen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elias, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidde hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens hebbende een geest eens onreine duivels. En hij riep uit met grote stemmen, zeggende: laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus de Nazarener? En zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil, en ga van hem uit. En de duivel, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen, en zij spraken samen tot elkander, zeggende: wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt dat zij uitvaren? En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge in het huis van Simon, ging in het huis van Simon, en Simons vrouw's moeder was met een grote koorts bevangen, en zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts, en de koorts verliet haar, en zij van stonden aan, opstaande, diende hen lieden. En als de zon onderging, brachten alle die kranken hadden, met verscheidene ziekten bevangen, die tot hem, en hij legde een iegelijk van hen de handen op, en genas dezelfde. En er voeren ook duivelen uit van vele, roepende en zeggende: gij zij de Christus, de Zoon Gods. En hen bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot bij hem, en hielden op hem op, dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen: ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, dat we er eens acht op mochten slaan waartoe gij gekomen zijt, gezonden zijt naar deze wereld, om het verlorene te zoeken en het weggedrevene te vinden. Want Heere, gij zoekt die zelf op, omdat er niemand voor u in de rij staat. Niemand is er die naar God vraagt. Niemand is er die God zoekt, ook niet tot één toe. Tezamen zijn zij afvallig geworden, want we zijn van u afgevallen. Niet alleen vrijwillig, maar moedwillig. O lieve Heere, dat we het eens mochten beseffen, in welke rampzalige staat wij gevallen zijn. Want dan zouden we onze hand op de mond leggen. Dan zouden we onze stem niet meer durven verheffen op de straten. Dan zouden we onze stem niet meer durven verheffen tegen u, de Allerhoogste God. Maar dan zal het waar worden, dat als we mogen worden die we in Adam voor u geworden zijn, o Heere, dan blijft er een kruipend volk over, dat om genade gaat schreeuwen. En mocht dat ook deze morgen nog gevonden worden, Heere. Want de godsdienst maakt zich op om feest te vieren. De godsdienst maakt zich op om elkander naar de ogen te kijken. En om allerlei favorieten omhoog te steken. Maar wij zullen betrouwen op de naam des Heren, Heren onze Gods. Heren, mocht dat bij uw kinderen leven deze morgen. Mochten ze bij u schuilen. En mochten ze dat werk verrichten, dat werk des geestes, om medezuchtingen te mogen hebben, mede arbeidzaamheid te mogen hebben. En gelijk Aaron en Hur hadden, wanneer Mozes zijn handen ten hemel stak. Och lieve Heere, preken is waarlijk geen solo optreden, want zonder u kunnen we niks doen, kunnen we geen woord uitbrengen ter uwer ere. kunnen geen woord uitbrengen opdat zielen in u mochten geloven. O Heere, dat is een werk des geestes. Dat is zuiver een werk des geestes. Wij kunnen Christus niet toepassen. En gelukkig niet. Want Heere, dat is een zuiver werk. Dat is een goddelijk werk. Maar gij zijt gisteren en heden dezelfde. Om dat goddelijke werk. Om nog zielen te wederbaren. Tot een levende hoop in Christus. En lieve Heere, mocht gij daartoe de prediking nog aanwenden. Daar smeken wij u om. Om de arbeid uw geestes. Om die gezalfde koning in onze harten te openbaren. Tot rechtvaardigmaking en tot nederwerping van alle sterkte. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Wat is het in onze dagen, ach. Wat, het is altijd zo geweest. Het is altijd zo geweest dat de machten en krachten zich opmaken. Om dat levende kind het zwijgen op te leggen. Maar uw woord zal voortgaan. Tot aan de verste grenzen, Heer, het hebt gebeloofd. En ge zult het ook doen tot aan de verste grenzen. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. En dan zult gij wederkomen op de wolken des hemels. En dan zullen ze hem zien. Degene die niet gewild hebben dat gij koning over hen zult zijn. Wie ze doorstoken hebben. Ach, lieve Heere, maar dan zal het te laat zijn. Mocht dat al ons allen aangrijpen, als we nog voor eigen rekening staan, en mochten we deze dag, door u gevonden worden. O Heere, gij hebt ons uw woord gegeven, dat dierbare woord, waarin onze dagen zo schandelijk van afgeweken wordt, waarin onze dagen door hervormde dominees zo schandelijk van gesproken wordt, en dat het verlaagd wordt tot een mensenwoord. Dat het verlaagd wordt tot een woord van de apostelen. Maar het was niet van de apostelen. Het was van de Heilige Geest. Die de auteur is van elk woord der schrift. O Heere in de hemel. Mocht gij toch diegene het zwijgen opleggen. Die uw woord verkrachten. Die uw woord schande aandoen. Die uw woord onder allerlei kritiek stellen. Och, lieve Heere, gij zult uw woord handhaven. Uw woord blijft staan tot in der eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Wil gij dat woord ook in ons midden leggen, dat het kracht mag doen in al onze zwakheid. Heere, dat we een mond bij u vandaan mochten ontvangen om uw woord in alle schakeringen te mogen preken. Heere, daartoe zijn we zelf onbekwaam, ganselijk onbekwaam. Maar mocht gij die dode mond nog eens aanraken, Heere, opdat uw stemmen gehoord mag worden, als machthebbende, want gij spreekt en preekt als machthebbende. En dan moet de duivel zwijgen, dan moet iedereen zwijgen. Want als de koning spreekt, dan moeten zelfs de engelen zwijgen. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Vergeef ons al onze zonden. Doe het om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking die wij u met de hulpe des Heren wensen te verklaren, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 4, de verse 31 tot en met 36, waar wij nogmaals met u lezen. Lucas 4, de verse 31 tot en met 36. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens, hebbende een geest des onreinen duivels. En hij riep uit met grote stemmen, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen en zij spraken samen tot elkander, zeggende, wat woord is dit dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt? En zij varen uit. Tot zover onze tekstwoorden. Geliefden, de Heer Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde niet op één bepaalde plaats gepreekt, maar overal. En we hebben het opgelezen in ons tekstgedeelte dat hij in allerlei steden het koninkrijk Gods moest verkondigen. Hij zegt, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. Ja, de Heer Jezus doorwandelde het land. Hij ontving geen enkel beroep van een christ van een synagoge. Hij doorwandelde het land, want hij wist zijn roeping. Hij was van de Vader gezonden om de verloren schapen van het huis Israëls het evangelie te preken. Met een evangelie. Hij doorwandelde het land en leerde het volk en hun geestelijke leiders, met name op de Sabbatdagen. Kijk, de Heer Jezus heeft niet met een boekje in een hoekje gezeten, omdat de kerk voor zijn plek was. Nee, hij doorwandelde het land. En al die mensen hebben gezegd, denk u dat u het ook weet? Denk u dat u het alleen weet? Dat is altijd te praten. Maar hij doorwandelde het land, want hij wist zijn roeping. Net als de apostelen van Gods wegen geroepen waren, was de Heer, was Christus van Gods wegen geroepen, maar ook gezonden als middelaar Gods en der mensen. En Christus spreekte met gezag. Hij preekte op eigen gezag. Hij preekte als machthebbende. Ja, dat kan geen prediker zeggen. Dat kan geen enkele prediker pretenderen. Maar Christus kon zeggen dat hij preekte als machthebbende. Zijn eigen woord was het woord. Wat hij zei was het woord. En zij versloegen zich over zijn leer, staat er. Er is nog nooit zo gepreekt zoals Christus gepreekt heeft. Tegenwoordig heb je allemaal van die mensen die hebben allerlei favorieten. Hè? Dan hebben ze Koolbrugge of... Nou, achter Koolbrugge, Huntington en die mannen, Rutherford. Die acht ik, hoor. Maar als je er een afgod van maakt, dan heb je een hele kamer vol met allerlei van die reliquieën. Van die oudvader, van die oudvader. Hè? Maar geliefde, we hebben ons oor te luisteren, te leggen bij het woord. Bij het woord onze Gods. En Christus spreekt hen als machthebbende. En zij versloegen zich over zijn leer. En in het Grieks wordt er een woord gebruikt. Ekplesso, dat is uit het veld geslagen. Zij versloegen zich over zijn leer. Ze werden erdoor uit het veld geslagen. Of met andere woorden gezegd, ze werden met stomheid geslagen. Ja, dus Christus spreekt er niet als een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Nee, zijn leer is afsnijdend en bevrijdend. Zodat al die mensen ervan uit het veld geslagen waren. En we hebben in het begin van dit hoofdstuk hebben we opgelezen dat de Heer Jezus het woord las, het woord Jesaja in de synagoge. En toen zegt hij, heden is dit woord in uw lieder oren vervuld. Het woorden van de schrift. En toen ging hij preken. Toen ging hij zijn roeping vertellen, waartoe hij gezonden was. Om de armen het evangelie te preken. De gevangenen vrijheid. Maar toen kwam hij bij de toepassingen. Tegenwoordig komen de meeste dominees niet meer toe aan de toepassing. En dan blijven ze steken in de objectiviteit van het woord. En dan zeggen ze, ja, Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En je moet op hem zien. Verder komen ze niet. Maar Christus ging wel verder. Hè? Want dan gaat hij verhalen hoe die weduwe van Sarepta Sidonisch en de Amen de Syriër, hè, dat waren eigenlijk, ja, dat waren geen Joden. Hè? Maar die werden tot het geloof gebracht. Die kwamen tot het geloof. En de Joden die bleven verhard. En weet je wat er staat? Toen werden hun harten met nijdigheid vervuld. Mensen, dat is vandaag nog net precies hetzelfde. Dan zeg je van, nou binnen het refodom, hè, daar is alles koek en ei, tenminste zo lijkt dat. Alles, hè, loopt in de banen van de traditie. Hè. Maar waar zijn de kinderen Gods? Waar zijn die? Waar zijn de knechten van God? Waar zijn die? Als we nou gemeentes bekijken, die pretenderen gemeente van Christus te zijn. En het is gewoon de stolkse kermis. Het is gewoon de stolkse kermis. Scholen die pretenderen christelijke scholen te zijn, die lopen gelijk op met de wereld. Er is geen verschil. Het is nog erger. En er zijn geen knechten van God meer die daartegen publiek waarschuwen. Die zijn er niet meer. En wie het wel beweert dat ze er zijn, die liegen. Want dan zou het openbaar komen. Dan zou het openbaar komen. Dat kan niet verborgen blijven. Zoals Christus heeft gesepareerd in de synagoge. En toen werden ze met nijdigheid vervuld. Toen gingen ze hem naar de stuil te brengen. Om voorgoed van hem af te zijn. Om hem te pletter te gooien. De zonen Gods. Dat is nog niet veranderd, oh mensen. Er is nog niks veranderd. Nee. Maar God heeft alle gewetens mee. God heeft alle gewetens mee. En Christus preekte niet alleen als machthebbende. Hij handelde ook als machthebbende. Want hij, door een lieder doorgegaan zijnde, ging weg. Kon hem niks doen. Nee, het was de Zoon Gods. Alle machthebbende in hemel en op aarde. En ik denk wel eens, geliefde, dat dat van toepassing is op de gevestigde kerk in het Westen. En hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Nooit meer terug geweest. Nooit meer terug geweest. Nee. Later zegt hij, wee u, gij Capernaum en Bethsaida. Want als er in Sodom en Gomorra deze krachten geschied waren die onder u geschied zijn, zo hadden zij zich bekeerd. En hier in deze synagoge van Galilea, Christus spreekte dus bij al die mensen hun mond op slot. Hè? Want ze werden met stomheid geslagen, uit het veld geslagen. Want aan hun godsdienstige gepraat, ja, daar zat Christus niet om verlegen. Tegenwoordig worden er allemaal van die refo-forums opgericht, waarmee zelfs dominees meedoen. En het is allemaal van de duivel. En ik zeg het hier openlijk. Daar is niks van God bij. Ze verlagen het woord tot een discussievorm. Maar daartoe ben ik niet geroepen. Daartoe ben ik niet geroepen. We hebben het woord te preken in al zijn schakeringen en geven de Heere ons dat woord in onze mond en in ons hart, opdat Hij aan het woord zou zijn. Hij. Dus Christus spreekt er bij al die mensen, hè, bij al die discussiegodsdienst, de mond op slot, hè, want aan hun godsdienstig gepraat zal Christus niet verlegen. Christus ging niet met die mensen in discussie, maar predikte hen de radicaliteit van het woord in de rechtvaardiging van de goddelozen. Ja. En daarbij kwamen de praatgrage Joden met een mond vol tanden. Die kwamen erbij staan, maar die werden ook met stomheid geslagen. Omdat Christus hen een leer predikte die in het geheel niet aansloot bij hun godsdienstige overtuigingen en traditieën. He, maar door de prediking van Christus werden al die Joden in hun godsdienstige gevoelens gekrenkt tot op het bot. Dat is ook een roeping van Gods ware knechten. om de godsdienst te krenken, te ergeren. Want ze werden allen aan hem geërgerd, hè? Toen hij begon te preken, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Toen zeiden ze, deze reden is hard. Wie kan dezelfde oor, wie kan dezelfde horen? En toen zegt hij tegen zijn discipelen, nou discipelen, je moet maar niet naar de menigte luisteren, want die hebben het bij het verkeerde eind. Nee, weet je wat hij zei? Wilt gelieden ook niet weggaan? Wilt gelieden ook niet weggaan? En dat zien we, dat vinden we terug hè, bij de prediking van de apostelen, hè, die niet alleen in navolging van Christus hebben gepreekt, maar op zijn gezag. Ze hebben dynamiet gelegd onder de godsdienst. Dat moet tot ontploffing komen. Kijk, er zijn dominees in onze dagen die zeggen, als er iets mis is in de gemeente, ik pretendeer geen ware kerk. Ja, er is een ware kerk, maar dat is een kerk met een hoofdletter, wereldwijd. Maar daar liggen de bannen opgestapeld tot aan de hemel en ze doen er niks aan. Terwijl Christus de twee sleutelen van de kerkelijke tucht gegeven heeft om die te hanteren, niet om die te laten verroesten. Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Het woord moet het doen. Het woord moet het doen. Dan kunnen ze als een Pilatus hun handen wassen in onschuld. Dat is het oogmerk. En ze weigeren om het op te nemen voor de ere Gods en voor de kroonrechten van Christus. Dat zijn de huurlingen. Dat zijn geen knechten van God. Maar kijk, als Eli, die had, weet je, Eli, die had twee goddeloze zonen. Nou, Kolbrugge zegt terecht, Eli had ze uit het ambt moeten ontheffen. Maar dat deed die Eli niet. Hè? Dat deed hij niet. Nee, hij had er nog geen zuur gezicht voor over. Maar Eli, die heeft daar niet bij gezeten, hoor, bij die hoererende godsdienst. Die heeft daar niet bij gezeten. En op het laatste van zijn leven, zegt hij, dan komt Eli nog in de schuld. Als het oordeel Gods voltrokken wordt en de ark wordt weggevoerd, de goddeloze zonen gedood, dan komt Eli in de schuld. Dan zegt hij, hij is de Heer, hij doet goed is, hij doet wat goed is in zijn oog. Dan valt Eli aan Gods kant, net voordat hij sterft. En dat mis ik in onze dagen, bij de huidige predikers. He, die er mond vol hebben het woord moeten doen, he, maar ondertussen die sleutelen des hemelrijks laten verroesten en verrotten. Maar Christus hanteerde de tucht. He, dat hebben we gezien met de tempelreiniging. Nou, die Christus, die wordt in onze dagen in de kerken, op de kansels, met een nameloze, met een grenzeloze haat gehaat. En ook die separerende Christus. Die separerende Christus, die al die godsdienstige Joden erbuiten zetten. En wees op die weduwe van Sarepta Sidonis en Naaman de Syriër. En toen werden hun harten met nijdigheid vervuld. Ja, dat gaat er gebeuren als het woord recht gepreekt wordt. Als het woord recht gesneden wordt. Als de volle raad Gods gepredikt wordt, dan worden de mensen met stomheid geslagen. Of ze worden vervuld met nijdigheid. En ze proberen de knechten van God de mond te snoeren. Christus, dat hebben ze bij Christus gedaan. Proberen, geprobeerd. Ja, geprobeerd. Niet gelukt. Nee. Want het woord zal staan tot in eeuwigheid. Dus D66 riepen uit, hè, op een andere plaats. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Ja, precies. Ja. Nou mensen, als dat niet in de kerken gehoord wordt, deze reden is hard, hè, krijg het elke dag op mijn bord. Deze reden is hard, zonder liefde. Wie kan dezelfde horen? Maar geliefde, de ware liefde uit God, dat is een rechtvaardige liefde. Dat gaat niet ten koste van het. Waarom at Christus met hoeren en tollenaren? Omdat die mensen de waarheid niet aanvielen. Die vielen de waarheid niet aan. Die vielen de waarheid niet af. Die sloegen op hun borst. Daar at Christus mee, met die hoeren en met die tollenaren. Maar de rechtzinnige Joden, het reverdom, de rechtzinnigheid, die sleept Christus naar de steilte, omdat hij hun afsnijdt. En dan willen ze ook van hem af. Want ze willen erbij horen. Ze willen erbij gerekend worden. Met sentimentele preekjes, hè? Met aangename woorden. Ben je erbij horen? Maar Christus sneed hen glad af door de bediening des Heilige Geestes. Zijn woord was met machthebbende, konden ze niet verdragen. Maar hier lezen we dat die mensen werden, die versloegen zich over zijn leer. Dan komt er beslag. En dat kan de Heer ook doen. Hij kan de godsdienst met dynamiet opblazen, met de dynamiet des geestes. Zoals we bij onder de prediking van Stefanus zien. En dan wordt er dynamiet gelegd onder de godsdienst. En dat komt tot een ploffing, want hun harten, daar staat er, hun harten bersten van nijdigheid. En dat kunnen we ook zien in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Hun harten die barsten van nijdigheid. Maar hier worden ze met uit het veld geslagen. Met stomheid geslagen. Waarom? De Heere wilde een ziel bekeren. Hij wilde een man met een onreine geest van de duivel verlossen. Ja, maar in de ogen van de godsdienst, en dat is nog zo, was Christus een klinkend metaal en een luidende schel, omdat zij zijn leer liefdeloos vonden. Weet je waarom ze dat zeiden? Omdat hij hun vrome gevoelens in brand stak. En daarom schreeuwden ze moord en brand, dat het niet betamelijk was dat Christus leefde. Nou, dat is vandaag aan de dag nog precies hetzelfde, mensen. Kijk, als we nou in Afrika komen, ja, dan hoef ik niet op deze wijze te preken. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je moet overal dezelfde boodschap hebben. Wel wat het wezen aangaat, absoluut. Maar niet wat de bediening aangaat. Onder de godsdienst moet meer de wet der uitbranding gepreekt worden. De bediening des doods. Want kijk, een godsdienstig mens die denkt, en gaat het maar naar je eigen leven, als je nog onbekeerd bent, dan denk je toch met je godsdienst al heimelijk een beetje beter te zijn als een wereldsmens. Zeg maar eerlijk. Nou, als dat zeg maar doortrekt in een mens, in een godsdienstig leven, net als die rijke jongeling, en die had de wet erbij genomen, en die had heel zijn leven had die wet onderhouden. Maar dan komt het punt, hè. Kijk, het gaat altijd om het punt. En wat is dat punt? Om heel je godsdienst te verkopen. En bij het grof vuil te zetten. Ja, kijk, dan komt de vijandschap openbaar. Dan komt de vijandschap openbaar, want de jongeling die ging bedroefd heen. Dat was vijandige droefheid. Was vijandige droefheid. En we hebben het in het begin van dit hoofdstuk gelezen, hè, dat de toenmalige godsdienst hem gaande hoorde. Hè? Nou, die rijke jongeling die had zo'n verwachting van Christus. Hij zegt, goede meester. Hoorden hem gaan. Want hij had gehoord dat Christus aangename woorden sprak. Aangenaam. He? Dat wil een mens. Aangenaam. Of het toch Gods eer is. Aangenaam. He? Lieve karakters. Lieve karakters. Sentimenteel. Ieder het zijne gunnen. Iedereen in zijn waarde laten. En dat noemen ze tegenwoordig geloof. Dat door de liefde is werkende. En het is net van de duivel. Dan zeg ik niet dat je elkaar in de natuur moet haten, hoor. Dat leert het woord ook niet. Nee. Maar als je het houdt, als je al die natuurlijke liefde en die sentimentele bewegingen houdt voor geestelijk, dan is het van de duivel. En dat zien we in het leven van de rijke jongeling. Nou, we hebben nou allemaal kerken vol met rijke jongelingen. Hè? Of het zijn dode zeeën, waarin de predikant al jaren in zit te vissen. Of het zijn kerken vol met rijke jongelingen. En de volgende stap is kerken vol entertainment, wereldse entertainment. En dan zie je, dan gaan ze naar, voor een zendingsreis naar Afrika. En dan zie je die foto's en dan staat de dominee met zijn zwembroek op. En alle meisjes met lange broeken ernaast. Hè? En in de jeugdkampen van de kerkelijke jeugdkampen, de christelijke scholen, het is één lange broekenshow. En dat noemt men dan geestelijk, christelijk. Ja. Dan heb je ook nog de integere godsdienst, hè? De integere godsdienst. Ja, ik heb gisteravond nog weer zo'n gezinsgids gelezen. Nou, je wordt er beroerd van. Je wordt er gewoon beroerd van die integere godsdienst. Maar kijk, die mensen zetten je op een weg, op een zedelijke weg. Hè? Dat is allemaal symptoombestrijding. Symptoombestrijding, hè? Ja. Symptoombestrijding. Als er dan iemand vloekt, dan moet je er wat van zeggen natuurlijk. En dan, dat noemen ze dan, als je dat dan doet, dan ben je levende getuige. Dat is toch verschrikkelijk, mensen. Bekering is niet meer nodig. Verzoening met God, drie-enig is niet meer nodig. Hè? Als je maar iemand berispt dat hij vloekt, en dan zeg je van, dat mag je niet doen hoor. Hè? Dan ben je ook al bekeerd. Nou, daar word ik echt beroerd van. Daar word ik echt ziek van. Maar kijk, dat is. Dan slaat men het wezen over waar het om gaat. He, dat we alle in de dood gevallen zijn. We zijn allemaal vloekbeesten, mensen. We zijn allemaal vloekbeesten. Van de Vlies zegt: ik heb nog nooit gevloekt. Nou, dat is de grootste vloek. Dat is de grootste vloek. Dan ken je jezelf niet, dan ken je de wet niet. Dan ken je Christus niet. Want hij is tot een vloek geworden. Om vloekers het eeuwige leven te geven. En zich met God te verzoenen. Ja, dus heel die integere godsdienst die Christus radicaal ontdekte aan hun godenvijandige bestaan, moesten van deze Christus niks hebben. En toen was het intreden en afscheid tegelijk. Het is niet best hoor, als een predikant maar jaren in een gemeente kan staan, zonder dat hij... En ik heb het u al meer gezegd, er werd eens een ouderling begraven. Toen zegt die predikant, nou deze man die had geen vijanden. Toen zeg ik hardop, dan was het geen kind van God. Want Gods volk die hebben menigte aan vijanden. Inwendig en uitwendig. En die zogenaamde gemoedelijke godsdienstgeliefde, die is ook in onze dagen springlevend. Maar heel dat vriendelijke, glimlachende christendom in onze dagen, dat reageert exact hetzelfde op de wijze zoals de toenmalige godsdienst op de prediking van Christus reageerde en Christus met de daad wilde vermoorden, omdat hij een louter en alleen de waarheid preekte. En dat is juist wat de godsdienstig mens nu juist niet wil horen. Hij wil de waarheid niet horen. Is er een vijand van? En daar zijn we van nature allemaal een vijand van. Ik en u. Allemaal vijanden van God. Met al onze vromigheid. En geliefde, wat moet er nou gebeuren in ons leven? Ja, het moet bekeerd worden. Dat is waar hoor, het moet bekeerd worden. Maar weet je wat er gebeuren moet met een mens? Hij moet aan zijn vijandschap gedood worden. Dat moet er gebeuren. Anders blijf je een Christuskruisiger. Ik heb pas met mensen... Weer een conflict gehad. En daaruit blijkt dat die mensen nooit aan hun vijandschap gedood zijn. Die mensen hebben wel een 7 tranen. En die zijn met een 7 tranen tot Christus gekomen, zeggen ze. Maar nooit aan de vijandschap gedood. Nooit. Kijk, dat moet gebeuren, want anders is die oude mens nog springlevend. Toen de Heere ging preken in de synagoge, sprak die aangename woorden. Ja, want evangelie is toch liefelijk. Verzelf. Maar toen de Heere Jezus onderscheid ging maken tussen schijn en zijn, toen kwamen die mensen openbaar als oude mensen onder de wet en die barsten van de vijandschap. Als godsdienstige mensen zijn. Ik heb dikwijls in de wereld gelopen, in de havens van Rotterdam, maar de wereld is absoluut niet zo vijandig als de godsdienst. Absoluut niet. De wereld kan er wel mee spotten. Maar ze doen het vaak niet uit vijandschap. Meestal niet. Maar ze spotten ermee omdat ze er niet in geloven. Hè? Maar toch hebt de wereld, als je nou meent dat je bekeerd bent, dan moet je eigenlijk maar eens in de wereld begeven. En dan zal de wereld wel zeggen of het echt is. Want weet je wat die mensen zeiden? Die wereld, dat word je eerlijk hoor. Weet je wat die zeggen? Ja, die vrome praat, maar vertel nou eens wie God is. Vertel dat nou eens. Zie je? Dus de wereld die dwingt je om te vertellen of er nou maar een waarachtig werk Gods in je leven plaatsvindt. Als je nou die bladen leest van de gezinsgids of het terdege, dat is er allemaal langs. Dat is er allemaal langs, mensen. Dat kan je allemaal vertellen. Je mag niet vloeken en je mag dit niet doen en je moet netjes leven. Al die zedelijke godsdienst, die lopen allemaal met zo'n grote wandelstok van Mozes. Je mag dit niet en je mag dat niet. En als je nou zo keurig leeft en je doet dit niet goed, dan ben je al een heel eind op weg. Maar Christus spreekte de rechten van zijn vader. Hij is ten eerste gekomen om de rechten des vaders op te luisteren. Met zijn eigen leven. En daarin was de zaligheid van Sion begrepen. Ja. De integere godsdienst in ons, ook in onze dagen, die willen willens en wetens bedrogen worden. En met aangename preekjes en zedelijke praatjes, en dan bidden ze als lijsters voor elkaar. Dat is de favoriete godsdienst in onze dagen, die hebben allemaal favorieten. Iedereen die daarin meedanst, daar willen ze wel een gebed voor doen, die klinkt als een klok. Maar oh wee, als je het woord mag preken, zoals de Heere dat geboden heeft. Om het woord te preken, zoals de Heere dat in zijn woord heeft geopenbaard, zoals Christus spreekt. Ja, nou dan willen ze gauw van je af. En nou heb ik het zeg maar in het kader van de gevestigde kerk. Want dat is in onze dagen zodanig verziekt, er is geen plaats. En dat is altijd zo geweest. Er is geen plaats voor het levende kind, dat is altijd zo geweest. Moet je niet denken dat nou in onze dagen, nee, dat is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. En er was voor hen die er geen plaats in de kerkelijke herberg. Geen plaats. Er worden vanaf vele gereformeerde kansels valse christussen gepreekt. Om de mensen zoet te houden. De mensen over de bol te aaien. En iedereen in hun waarde te laten. Maar dat deed de Christus der schriften niet. Christus was niet gekomen om mensen naar de mond te spreken. Zoals vele huurlingen in onze dagen doen. Nee, hij was gekomen om de eer zijn vaders te verhogen. En de mens op het diepste te vernederen. In de eerste plaats. Mooi luisteren hoor. In de eerste plaats om zijn eigen ik er aan te geven. De mens op het diepste vernederen. Dat heeft hij op zichzelf toegepakt. Ken u geen ruimer evangelie preken. Door te prediken dat Christus zijn eigen ik er aangegeven heeft. In onze plaats. Als hij een kind van God mag zijn. In de eerste plaats zijn eigen ik ter aangegeven, opdat goddeloze ikken door zijn verdiensten genezing zouden vinden onder zijn vleugelen, door rechtspraak en vrijspraak. Tegenwoordig dan lezen ze, dat stond ook in die gezinsgids, en kreeg ik nog weer vragen over, dat stond ook in die gezinsgids. Ja, ze hebben het van Kobrugge geleerd. En Kobrugge heeft hun gezegd, ik zal er nog, als de Heer, en dat geeft er nog wel eens op terugkomen. Hoe die mensen. Kijk, Kolbrugge was een Lutheraan. En Luther, die vereenzelfde dikwijls het woord met de geest. En daar maken zulke mensen gebruik van. Die maken daarvan de toepassing. Maar het moet echt toegepast worden hoor. Het moet echt toegepast worden hoor. Dat kan Kolbrugge je niet leren. Dat kan ik je niet leren. Dat kan alleen Christus je leren. Door zijn geest. En dat kan wel middels de prediking, hè? Dat kan wel middels het lezen van oudvaders, dat kan. Maar dan zeg je niet meer, nou ik heb het van Kolbrugge geleerd, dat zeg je dan niet meer. Hoor. Denk er goed om. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar van nature, geliefde, zijn we vijanden van vrije genade, en een natuurlijk mens wil willens en wetens bedrogen worden. Een natuurlijk mens wil niet gestoord worden in zijn doodslaap. Hij wil daaruit niet ontwaken. Maar met aangename woorden in slaap worden gehouden. En dat doet de duivel. Hè? Hij houdt zijn onderdanen. Hè, waarvan natuurlijk we alle toe behoren. Hè? Zijn hof. En dan heeft hij de duivel op een mooie hof. En er liggen allemaal, dat is een grote begraafplaats. Er liggen allemaal doden op dat kerkhof van de duivel. En hij houdt ze allemaal in slaap. Hè. Als de sterk gewapende zijn hof bewaakt, dan schijnt alles vrede. Ja. Maar hier in deze, in onze pericoop zien we dat Christus, hè, er komt er één die sterker is als de duivel. Ja. Maar daar straks over. Ja. Maar mensen, hè, dus dat zeg ik, mensen willen, van nature willen we bedrogen worden. Hè. We willen bedrogen worden. We willen niet de waarheid horen. Hè, de waarheid die naar de godzaligheid is. Hè, de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, dat willen we wel op ons lippen nemen. Maar als het op de toepassing aankomt, dan zeggen ze, ja, maar hou eens even, het kan ook met de zeven tranen. Hoor. Want dat telt ook mee. Dat telt ook mee hoor. En al die overtuigingen waardoor ik een week hard krijg, dat breng ik ook in rekening, want dat gaat er allemaal aan vooraf. Dat is allemaal een voorbereiding. En zo zie je die mens, de godsdienstige mens, die zie je dan, hè, als een gewillige mens, zie je die op die kladder van Jacob naar boven klimmen. En zeggen, Heer, nou heb ik er al zoveel zelf van gedaan, nou moet u me nog de hand reiken en dan ben ik in de hemel. Ik heb eens tegenover een slager gewoond. En op een keer zag ik hem bezig achter in het slachthuis met een grote spuit. Dan zat hij dat vlees in te spuiten. Ik zeg, wat ben je nou aan het doen? Hij zegt, Piet, ik spuit die rode kleurstof. Ik spuit rode kleurstof in het vlees, want anders kopen de mensen het niet. Rauw vlees, ja, dat ziet er een beetje grauw uit. En dat willen de mensen niet, dus dan spuit ik het maar rood en dan kopen ze het wel. Huh? Mensen willen bedrogen worden. Huh? Ook door de slager, door de groenteboer en vooral door de reformatorische media. Mensen willen lezen wat ze willen lezen. Huh? Nou, en daar speelt het RD handig op in. Dan denken ze, het RD dat is toch een reformatorische krant. Allemaal leugen en bedrog, want het is allemaal commercie. Het is pure commercie. Doch je dat de gezinsgids en terdege. Doch je dat die voor die ziel en zaligheid zitten te schrijven. Dat is allemaal commercie, mensen. En al die mediaverhaaltjes, hè, waarin de waarheidsfeiten verdraaid zijn. Dat gaat er als koek in. En als het gros beleiders met de waarheid geconfronteerd worden. Dan kijken ze je aan en dan heb ik het niet alleen over de geestelijke waarheid, maar ook over de politieke, maatschappelijke waarheid. Hè, dus de waarheid achter de schermen, dan kijken ze je aan of het even in de maan komt. Dan zeggen ze, wat is dit voor een dwaas? Grijp je? Mensen wil niet geconfronteerd worden met de waarheid, op geen enkel terrein. Hè? Op geen enkel terrein. Het moet allemaal bedekt worden. Hè? Ja. Maar de mens die wil dus geïndoctrineerd worden, want dat zijn we van nature. We zijn van God afgevallen, we zijn uit de waarheid gevallen. Moet je goed verstaan, we zijn uit de waarheid gevallen. En er is niemand van nature die de waarheid wil horen, zoals God die geopenbaard heeft in zijn woord. Want de Heer Jezus die haalt slechts het woord aan, hè? Die haalt slechts aan wat Elisa... He, met die Naamen de Syrië heb meegemaakt. En met die vrouw, met die weduwvrouw van Sarepta Sidonis. He, de Heere haalde slechts de waarheid aan. En ze werden met nijdigheid vervuld. Voel je? Dus de mens, vooral de refo's, die willen geïndoctrineerd worden. En daar voelen ze zich heel lekker bij. He, want dan hebben ze weer wat om over te kletsen. En al kletsende en al roddelende gaan ze over de brede weg ter helle. En Christus probeerde de geïndoctrineerde scharen niet van gedachten te veranderen. Dat heeft hij nog geprobeerd. Christus was geen Christus van het proberen. Tegenwoordig, die zei op een gegeven moment, ja, Christus heeft ook teleurstellingen gehad. Ik denk, kijk, daar heb je weer van die poppenkast. Van die christelijke poppenkast. Dat is christelijke poppenkast. Christus teleurstellingen gehad. Dat is niet de Christus des Christus, hoor. Dat is niet de... Want hij wist wat in een mens was. Christus heeft geen enkele teleurstelling gehad. Want hij wist dat dit alles zou geschieden. Ja. Maar Christus heeft dus niks geprobeerd. Nee, hij preekte hen het woord. Hè, ter doding van alle gerechtigheid die uit de wet is. En, en daar heb je het weer geliefd. En dan is het buigen of barsten. Tegenwoordig zeggen ze ja, dat kost tijd. Oh ja, kost tijd. Heb Christus hier dat gepredikt in dit hoofdstuk Lucas 4, dat hij die mensen zegt van nou, hè, er bestond ook nog zoiets van de weduwe van Sarepta Sidon, dus en de Naam de Syriër, hè, die tot het geloof gekomen zijn. Maar dat heb voor jullie geldt dat niet tot heden der genade, dat geldt tijd en dat duurt een aantal maanden of jaren voordat je de waarheid aanvaardt, dat het de waarheid is. Dat doen ze vandaag. Hè. Het kost tijd. Het heden van God, het heden der genade, dat krijgt een wat uitstel. Dan zeggen ze nou, je moet er maar eens goed over denken en als je dan overtuigd wordt dat het dan waarheid is, leert het woord het zo? Heden is de schrift in uw lieder oren vervuld. Niet morgen, heden. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. En dan is het buigen of barsten, want soms barst het de boel. Hè? En we kunnen dat zien aan het begin van dit hoofdstuk, heb ik al op gewezen. En zoals we ook kunnen zien bij de reden van Stefanus tegenover het Sanhedrin. Daar zei zijn dominee tegen mij, ja, Stefanus heeft dat allemaal heel lieflijk tegen die Sanhedristen gepreekt. Heel lieflijk. Het zijn net toverdokters, hè? Nee. Stefanus was heilig verontwaardigd. Heilig. Mag ik tegenwoordig ook niet meer zijn. Heilig verontwaardigd. Hè? Nee. Maar Christus was soms heilig verontwaardigd. Johannes de Doper. Hè? Omdat ze de rechte Gods predikten. Tegenover de scharen die daar een soort spotboel van maakten. Door tradities en noem maar op. En we kunnen ook zien, hè. Bij de reden van Stefanus tegenover het Sanhedrin, waarbij hun harten bersten van nijdigheid. Zolang Christus maar aangename woorden sprak tot de Joden, kon hij daar wel zitten. Hè? Kon hij goed traktement krijgen. Ja. Buitenlandse reizen maken op kosten van de zending. Hè? Dia-avonden geven, doen ze tegenwoordig, hè, om kinderen van 4 jaar zoet te houden. Nou, heel de gemeente die wordt zoet gehouden. Hè? Maar je hoort niks van het eigenlijke werk des Heren. Daar hoor je niks van. Maar dat was bij Stefanus anders. Hè? Dat was niet een bepaalde manier die Stefanus goed leek, waarmee hij tot de Sanhedristen sprak. Nee, hè, dat is de wijze zoals de Heilige Geest het woord doet preken. Niet met een ijdel verhaal van woorden, maar in kracht in de Heilige Geest. En met veel verzekerdheden. Nou, dan is het buigen of barsten. En dat wil het gros beleiders niet horen. Hè? Want de duivel leert de mens altijd de waarheid te relativeren. Dan zeggen ze. En dat is ook. Dat, kijk. Dan moet je de commentaren, de hoofdredactionele commentaren van het RD maar lezen. Altijd. Die zijn altijd aan het relativeren. Altijd. Die zouden van Simpson zeggen. Nou ja. Dat was Simpson wel, maar die deed het op zijn eigen manier. Terwijl die gedreven werd door de Heilige Geest. Zulke spotboeven zitten daar in Apeldoorn. Spotters zijn het. De antichrist regeert daar. Altijd maar de waarheid relativeren. Dat is in onze dagen zichtbaar, tastbaar, tot in hersteld, hervormde kringen toe. We hebben het van de week weer gezien, hè. Dominee Vlastuin leert dat het woord niet woordelijks is geïnspireerd, maar via de opvoeding en al die onzin nogal meer. Niet linea recta. Maar geliefde, als er één woord van Gods woord niet waar is, niet geïnspireerd is, naar de grondtekst bedoel ik dan, dan is het een sprookjesboek. Dan is het niet meer van God. Dit is echt van de duivel, want in onze dagen, wat voor aanvallen er op het woord gepleegd worden, het is met geen pen te beschrijven, door mensen die zich uitgeven voor hersteld, hervormd. Misvormd, zou je bedoelen. En dat wil het gros horen, hè? Want dan zeggen ze, joh, ja, dus het is niet helemaal, kijk, je kunt er nog wat van afdingen, dus, ja, wie gaan er dan eigenlijk nog verloren? Hè? Maar dominees, als dominees de dodelijke scherpte, hoor je het, van de wet relativeren, dan zijn het wolven in schaapsklederen. En daartegen waarschuwt Christus uitdrukkelijk. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u zullen komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Vrome woorden op de mond, de liefde in de vaandel, maar ze hebben een dolk achter de rug waarmee ze de rechtvaardige doodsteken. Tenminste proberen. En de duivel die komt meestal op kousenvoeten en zijn trawanten openbaren zich in schaapsklederen om niet op te vallen. Maar als je dezelfde hun valse kleedje van hun lijf trekt, als je daartoe verwaardigd mag worden, dan komt er een wolvennatuur openbaar. En dan gaan ze zich uiten in allerlei godslastering. Weet je, als je de vrome godsdienst ontdekt, bij God vandaan bedoel ik, dan gaan ze vloeken. Dan gaan ze je vervloeken. Daar zou de duivel nog van blozen. Want die durft Gods getuigen niet aan te tasten. Maar weet je wat hij hier zegt? Ik weet wie gij zijt. Gij zijt de heilige Gods. Het geloof van de duivel is zuiverder als menig belijder in onze dagen pretendeert. En vele mensen leven in een droomwereld op alle gebieden. Mensen die in de politiek geloven, daar kunnen geen ware christenen zijn. Want er wordt niet zo hard gelogen als in de politiek. Of dat nu christelijke politiek heeft, of liberale politiek. Het is allemaal hetzelfde bedrog. En dat is ook zo, dat is ook in de... Kijk, Christus wierp de duivelen uit. Maar tegenwoordig halen ze de duivel binnen. Die kunnen een ambtsdrager worden of een predikant worden. Tegenwoordig halen ze de duivel binnen, op grote schaal. Kom maar binnen met je knecht. Ja. Maar geliefde, ik heb het al meer gezegd, ook de kerkelijke democratie kan niet functioneren zonder politiek. Nou, politiek in de kerk is des duivels. En er zijn wat dominees die kerkpolitiek bedrijven. Hè, om de boel rustig te houden. Om de mensen zand in de ogen te strooien. Maar geloof ze niet, zegt de Heer. En het is nooit anders. Tegenwoordig heb je de integere godsdienst. En dan moet je heel beleefd spreken. Heel beleefd, hè. Maar weet je wat Christus zei van Herodes? Zeg die vos. Nou, die Christus willen ze wel uit de Bijbel scheuren. Ja. Want tegen die Christus... Ja. Maar die politieke vorse mensen, dat is een mens van nature. Hè? Of je nou christen, of jij nou christelijk vooruitgeeft of niet. We zijn allemaal van die politieke vorsen van nature. Hè? Die de mensen paaien met slinkse streken en gelijknamige decreten. Maar geliefde, we zijn in het paradijs de vader der leugenen toegevallen. En van nature moeten we niets meer hebben van waarheidsfeiten. Daar moeten we niks van hebben. Of het nou op politiek gebied is, of op geestelijk gebied, of op kerkelijk gebied. De mens wil bedrogen worden. Want hij is een oprechte geest verloren in het paradijs. De mens wil de leugen op tafel hebben als zijnde de waarheid. En wie dit ontkent, die is van de duivel bezeten. Dan heb je Christus nodig. Mensen, we hebben Christus nodig om ons van de duivel te bevrijden. Dat zegt toch de Heilige Heidelberger Catechismus. Wat is uw enige troost? Dat ik een vroom mens geworden ben? Dat ik een eentje op weg ben? Dat ik de wet heb onderhouden? Nee, dat ik van de heerschappij des duivels verlost ben. Dat moet bij ieder mens gebeuren. Niet alleen bij deze mens in de synagoge.
Want heel die synagoge zat vervuld met mensen die van de duivel bezeten waren. En de Heer pikt er eentje uit. Hij pikt er eentje uit. En mocht dat eens deze morgen gebeuren, om er eens eentje. Kon het zijn allen, kon het zijn allen. Mozes zegt, och dat al het volk des Heren profeten waren. Al het volk des Heren. Ja. Maar van nature is de mens voor 100% vatbaar om de leugen te geloven. En zeker als het gaat over de waarheid van Gods woord. Hè, omdat het woord geestelijk is. En het vlees afsnijdt. En veroordeelt. Verdoemd. Daar wil de mens niet aan. De mens wil wel zalig worden. Oh ja. Maar met behoud van die oude vijandige mens. Hè, die wil die een beetje opknappen. Een beetje vroom doen lijken. Hè. En die oude mens. Ja, tegenwoordig gaan ze ook al. En dan gaan ze ook al. Dan komen ze in de, dan willen ze in de krant. En dan willen ze overal in. Hè, dan zeggen ze. Nou. Maar je moet maar opletten, die oude mens, die heeft een zedelijk evangelie. Een zedelijk evangelie. Nee, je mag niet vloeken, je mag niet stelen, je mag geen overspel doen. Ja. Nou, Paulus zegt, toen het gebod gekomen is, toen werd ik een vloeker, een dief, een overspeler, een godhater, een afgodendienaar. Toen kwamen er 10 veroordelingen. Op zijn naamkaart te staan. 10 veroordelingen. 10 vervloekingen. 10 doodvonnissen. En hij zegt, toen ben ik gestorven. Want toen kon ik het leven in eigen hand niet meer houden. Een mens wordt geen overspeelster. Of een overspeler. Omdat hij overspel bedrijft. Hij is een overspeler. En daarom bedrijft hij overspel. Of je het nou met je ogen doet. Of met je mond. Of letterlijk. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Een mens steelt omdat hij een dief is. Een mens begeert. Hè? De wet zegt, gij zult niet begeren. Nou, een mens doet niet anders. Doet niet anders, van nature. Of heb je nog goede gedachten van jezelf? Er is er maar één goed, zegt Christen. Dat is God. Dat zegt hij tegen de rijke jongelingen. Hij zegt, wat noem gij mij goed? Wat noem gij mij goed? Man, je weet niet wat je zegt. Er is er maar één goed, dat is God. Dus Christus is gekomen, geliefde, om het voor de rechten van zijn vader op te nemen. Om de wet te vervullen. Ja. Als plaatsbekleder voor de zijne. Als je nou... Oh mensen, wat zal het toch een gelukkige dag zijn. Als jij nou eens als een vloek voor God hebt leren kennen. Wat zou het toch... Wat zou dat je gelukkigste dag zijn? Dan zeg je, Heere, sla er maar op. Ik heb het verdiend. Want dan zal geopenbaard worden dat hij tot een vloek geworden is. Om vervloekte het eeuwige leven te geven. Ze te wassen en te reinigen is een dierbaar bloed. En ze de toepassing daadwerkelijk te schenken. Hoor. Denk er goed om hoor. Het zit niet in een bevlieging hoor. Of in het lezen van een tekstje. Dat is niet de rechtvaardigmaking. Ben je wijzer. Dan komt de Heer je te stellen. En dan gaat hij al je heimelijke zonden in het licht zijns aangezicht stellen. En dan kan je je eigen niet meer overeind houden, zoals die priester en de leviet die voorbij die gewonde man onder in de dijk tegenover hem voorbij gingen, omdat ze wat godsdienst moesten bedrijven. Nee, dan kom je bij die man te leggen, dan word je die dodelijk gewonde man onder aan de dijk. Dan word je dan daadwerkelijk. Ben door uw wetten schende, krom van lenden. Neergebukt door angst en smart. Dan moet je geholpen worden. Dan moet je gered worden, want dan kan je jezelf niet meer redden. Kon de verloren schaap zichzelf redden? He? Tegenwoordig zeggen ze, ja, je moet de toevlucht maar nemen tot Christus hoor. Je moet de toevlucht. Nou, ik zeg niet dat dat niet moet hoor. Maar kon die dat? Kon dat schaap dat? Hij heeft wel geblaten, geloof ik wel hoor. Dat geloof ik wel hoor. Maar wie kwam er nou eigenlijk? De schaap of Christus? Ja. Dus de vijandige houding van de integere godsdienst in de dagen van Christus omwandeling op aarde. Dat is op de dag van vandaag nog niet veranderd, maar exact hetzelfde. En ook de moordlust waarmee de godsdienst jegens het levende kind bevangen was, dat is nog net einde. Mensen, dat wordt alleen maar erger. Ja, als je de kerk in het midden laat, dan zal de duivel je wel maar rust laten. Hè? Dan kun je elke zondag 3 keer kerken, zonder dat de duivel je een stroopbreed in de weg legt. Van de duivel mag je best rechtzinnig zijn, hoor. Best bevindelijk gereformeerd zijn. Oud-gereformeerde gemeente, gereformeerde gemeente, hersteld hervormd. Dat maakt de duivel niks uit. Mag je allemaal zijn. Maar als je door Christus gegrepen bent en je gaat getuigen zoals de Heilige Geest Gods kinderen geeft te getuigen, dan breekt de hel los. En dan komen de duivelen uit hun holen tevoorschijn. Om de getuigen van Christus en hun getuigenis verdacht te maken, te belasteren. Een Gods ware werk te belasteren. En als de godsdienst de Christus des schriften van de stouten te pletter wil gooien. Wat hebben wij, die zijn getuigen zijn, dan te verwachten? Ook hier in Galilea leerde Christus als machthebbende. En de mensen werden erdoor uit het veld geslagen. Ja, want als de Heere natuurlijk... Hij preekt dan als machthebbende, maar hij kan ook mensen uit het veld doen slaan, zodat er beslag komt. Hè. Dat is altijd nog niet direct op bekering. Hè, maar vroeger zei God, en dat heb ik zelf ook meegemaakt die tijd, toen lag er nog beslag in de kerken. Dan hadden de onbekeerde mensen, die hadden zeg maar nog ontzag voor het werk van God. Ja, die wisten, kijk, en als je dan vroeg waar woont er een kind van God, en dan wisten ze dat aan te wijzen, dat wist zelfs de wereld aan te wijzen, maar kijk, daar is weg in onze dagen. Want de kerken zijn werelds geworden. Nou, waar moet je dan een kind van God aan wijzen? Er zijn vele gemeentes, en daar komen we hopen vanavond nog op terug te komen, er zijn vele gemeentes, reformatorische gemeentes, die de naam van christelijk gereformeerd hersteld en vormd, oud-gereformeerde gemeente in Nederland, die geen gemeente van Christus meer zijn, op geen enkele manier zelfs. Kom, hopen vanavond nog op terug te komen. Maar Christus spreekt hier, hè, in Capernaum, als machthebbende. En de mensen werden erdoor uit het veld geslagen. Er kwam beslag. En de heiligheidskrukken van Mozes, waarop zij meenden te kunnen rusten, werden onder een zitvlak weggetrapt. Door de gezaghebbende prediking van Christus. Ja, mensen, ik weet wel dat je hier niet van houdt. Dat weet ik wel. Maar het woord is zo radicaal, mensen. Het is zo radicaal. Ja, tuurlijk, een mens is altijd uit op het lieflijke. Maar dan word je niet door zalig, hoor. Je wordt alleen maar door rechtzalig. Ja. Want is dat een eeuwig wonder als een mens daarvoor ingewonnen wordt. En overwonnen wordt. Hè? Om God gelijk te geven. Want dat is het, hè. Wat is nou zalig worden door recht? God gelijk geven. God rechtvaardig. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Niet met een oogje op de zaligheid. Nee. God rechtvaardig. Maar Christus spreekt hier zodanig dat die mensen geen vin meer konden verroeren. En hun stem niet meer konden verheffen, want anders hadden ze hetzelfde met hem gedaan als die mensen waarvan we hebben gelezen in het begin van het hoofdstuk. Die hem uit bittere vijandschap van de stuilte te pletter wilden gooien. En als de Heere de vijandschap tegen Gods getuigen niet weerhoudt en in bedwang houdt, dan zouden voor Gods ware kinderen en knechten geen leven meer mogelijk zijn op aarde. Maar Paulus zegt, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gevrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, dat is God, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal zijn weggedaan. En dat gaat in dat gedeelte wel over de antichrist, hè, in Thessalonicenzen 2, dat gaat wel over de antichrist. Maar daarmee, met die geest zijn de huidige kerken bezet, ja. Als dominees durven leren dat er geen woordelijke inspiratie meer is, dan denk ik, dat is nou net de antichrist. Dat is de antichrist. Dat is de antichrist. Allemaal afdingen van het woord. Hè? Maar zonder die, zonder God, hè, zonder God, God houdt elke vijand die zich tegen hem kant en zijn volk kant in bedwang. En verder daar zijn toelating kunnen ze niet gaan. En als de profeet Zacharia vanwege de zonde des volks de straf des Heren afkondigt bij God vandaan, omdat ze zo profaan van Gods wegen waren afgeweken. We zien dat bij al de profeten werd dat niet verdragen door het volk. Nee. Nee, vroom vlees verdraagt de woorden Gods niet. Dat is altijd zo geweest, mensen. En elk kind van God zal dat bevestigen vanuit zijn eigen leven. Ze zijn als vijanden overwonnen. Ja? Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Maar Zacharia die stond aan de zijde God zit, daar hebben ze tegenwoordig ook. Oh, dat haten ze tegenwoordig. En dan krijg je allemaal van die vrome uiteenzettingen van je moet eerst de balk uit je eigen oog halen. Maar weet je waarom ze dat zeggen? Voordat je de splinter uit je broeders oog haalt. Weet je. Maar dat wordt bedoeld als mens tegenover mens. Als mens tegenover mens. Dan kan geen mens zich boven geen mens verheffen. Al was de grootste crimineel niet. Kan je eigenlijk niet boven verheffen. Maar als het gaat om de ere Gods. En om de kroonrechten van Christus. Dan hebben de profeten in de naam des Heren gesproken. En dat is nog zo. Want anders had Elia Agab nooit te wachten kunnen zeggen. Dan had, weet je wat de God niet zegt? Nou Elia, je moet je mond maar houden. Want je moet eerst de balk in je eigen ogen maar verwijderen. Voordat hij die splinter bij Agab verwijdert. En dan had Paulus, dan hadden ze tegen Paulus gezegd in Antiochië. Ja, je mond moet te houden. Je had Petrus niet mogen bestraffen. Want je moet eerst de balk maar uit je eigen ogen halen. Dat is de God niet van vandaag. Dat is eigenlijk, dan is de duivel aan het woord, want die willen het getuigenis niet horen. Die willen het getuigenis van de profeten en de apostelen en van al zijn geroepen getuigen willen ze niet horen. Maar kijk, daar komt het openbare. En dan gaan ze allemaal met die teksten smijten van je mag niet oordelen, hè? Oordeelt niet op dat je niet geoordeeld zullen worden. En de geestelijke betekenis van die teksten, die laten ze wel voor wat het is. Hè? Want die komt dan. Die komt dan in een straatje te pas. En ze hebben maar één ding. Als we één dwaling willen leggen. Dan zeggen de mensen. Je doet altijd maar die dwalingen beleggen. Heb je nou niks anders? Hebben ze bij Christus ook gezegd. Hè? Deze reden is hard. Alles wat u preekt is hard. Alles wat u preekt is hard. Kunnen het niet horen. Kunnen het niet aanhoren. Er is niks nieuws onder de zon. Maar degene die daar door de ontdekking des Heilige Geestes en de vervloekingen der wet onderaan die dijk komen te liggen. Hij was onderaan de dijk gelegen van je bestaan. Onderaan de dijk van je bestaan. Rand van de hel. Kijk. Toen Nicodemus tot de Heer Jezus kwam. Kwam Nicodemus niet om zijn religie te verdedigen. En hij kwam niet tot Christus om Christus de les te lezen. Nee, zo kwam Nicodemus niet. Hè? Nicodemus was uit zijn evenwicht gebracht. Hij was uit zijn evenwicht gebracht, want hij hoorde wel dat Christus totaal anders spreekte als zij de mensen leerden. Hij had een slag in zijn geweten gekregen. Kijk, die mensen, ja, vatbaar voor het evangelie wil ik niet zeggen hoor. Want er is geen mens vatbaar voor het evangelie. Maar hij was uit zijn evenwicht gebracht en hij kwam in de nacht op Jezus. Hij wilde nou toch wel eens de waarheid horen. Kijk, dat is heel wat anders. Hè? Dat is heel wat anders. En die man is nog zalig geworden ook. Ja. Niet omdat hij zo begeerig was om de waarheid te horen. Nee, maar hij is door Christus ingewonnen en overwonnen. Mensen, we moeten overwonnen worden. Anders geven we het nooit op. En ook Zacharia stond aan de zijde Gods en aan die zijde was hij geplaatst. Hij had niet de strijd tegen vlees en bloed, was in onze dagen allemaal gillen en brullen. Maar hij had een last des Heren te verkondigen. He? Gods woord en wet in alle tegenwoordigheid. Ik heb het wel eens verteld van dominee Bogart. Nou zeg ik dat niet omdat die man zo zuiver was. Want er zijn geen zuivere mensen. Maar omdat het woord zuiver was. Dominee Bogert die preekte is de rechter Gods. En toen kwam er een man naar hem toegelopen na de preek en die sloeg hem zijn tanden uit zijn mond. Hij zegt, je hebt de hele preek mij zitten bedoelen. Kijk, daar komt iets van openbaar, zoals we in dit hoofdstuk gelezen hebben. He, toen Jezus de Nazareth verachtte, toen al die mensen naar de steilte wilden brengen om te pletter te gooien, toen hebben ze gezegd, je hebt heel de preek ons zitten bedoelen. Dus die mensen voelden zich goed aangesproken. Net als die man onder Boaz. Ja. Ja, de Heer hangt altijd gewicht aan de klokken. Want toen was er ook een vrouw die kwam na de preek, kwam ze naar dominee Bogert toe. Ze zegt, dominee Bogert, onder deze preek heb het God beliefd om zijn zoon in mijn ziel te openbaren tot vergeving der zonde. Ja, sommige broeders uit de rechtzinnige godsdienst in die dagen maakten een complot met elkaar, hè, om Zacharia het zwijgen op te leggen. Want ja, ze haten die man. Hè. Ze haten die man met een vreselijk haat. Net als Agab van de profeet Micha zei. Hij zegt, die man, die kan nou geen goed woord over me zeggen. Dat is al te kwaad. Volgens die profeet Micha deug ik van geen kant. Dan zeg ik, haat die man. Had hem ook in de gevangenis gezet. Zie je? Dat is nou het deel van Gods getuigen. He? Maar ja, dus in onze dagen is er geen predikant in de gevangenis. Ze durven niks van homofolie te zeggen. Ze durven niks meer. Allemaal de handjes wassen in het badwater van Pilatus. En de mensen bedriegen met sentimentele preekjes. He? Dan is het nog net waarheid. He? Je kan er nog net niks van zeggen. Je kan er nog geen vinger tussen krijgen. Maar ze preken de wet niet tot verdoemenis. En daar moet altijd maar een toetsen. He, al die evangelische preekjes, mensen, het breng je in de hel hoor. Het breng je in de hel, want je moet met God verzoend worden. Mens moet weten uit welke nood en dood die gered moet worden. Maar waarom toch al die vijandschap? Waarom? Nou, we blijven nog maar even bij de profeet Zacharia. Zacharia hield geen gemoedelijke preekjes, nee. Hij verkondigde de deugden en de rechten des Heren. Gods eer was in het geding door de zonde en afgoderij des volks. En daartegen moest Zacharia getuigen op het scherpst van de snede. Zacharia was vervuld met de ere Gods. En verkondigde slechts de last des Heren die hem was opgelegd. En al Gods ware knechten hebben een last. Ik zeg, Gods ware geroepen knechten hebben een last. Zoals de profeet Micha een last had. Hij zegt, maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn zonde en zijn overtredingen en Israël zijn zonde. Kijk, ja, dan gaan ze je verachten. Want dan kan de godsdienst niet verdragen, hè? Want de dapperheid des geestes wordt nu door de vrome godsdienst in onze dagen belasterd als eigen gerechtigheid. Dan zeggen ze, oh, dus je denkt ook al dat je beter bent als een ander. Alleen maar om de eigen gerechtigheid te bedekken. En dat verstond men toen niet, die prediking van Micha, en dat verstaat men nu ook niet. Of men, liever gezegd, men wilde het niet verstaan, men wil het niet verstaan. He, men verdraaide de woorden van de profeet, lasterlijk, alsof hij een strijd tegen vlees en bloed had. En al dat soort lasterkoppen projecteren alles op de persoon, hè, die op de last van zijn zender het oordeel moet afkondigen. Maar Zacharia die drukte de voetstappen ook in de verkondiging van Christus. Maar Christus heeft dat soort godsdienst niet gespaard, nee. Hij heeft een vreselijk te wacht aangezegd. Gij slangen, gij adderige broedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Die Christus wordt niet meer gepreekt in onze dagen, vergis je niet. Maar hij zegt, daarom ziet, ik zende tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden uit dezelfde zult gij sommige doden en kruisigen. En sommige uit dezelfde zult gij geestelen in de synagogen en zult gij hen vervolgen van stad tot stad. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op aarde van het bloed des rechtvaardigen van Abels af tot op het bloed van Zacharië, de zoon van Berachja, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Dat is nog zo. Die godsdienst die voelt nog. En heb ik het over de vriendelijke en tegere godsdienst. Dat is precies hetzelfde. Want die doden, Christus zegt, gij die de profeten gestenigd hebt en gedood. Hoevele malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. U ziet, de Heere streed voor Zacharië en hij mocht met zijn geredde ziel stiller zijn voor God. He? Voor God. Niet wat zijn last betreft. Niet wat zijn last betreft. Tegenwoordig ben je een echt christen als je je mond houdt. Nou, dat maakt de duivel je wijs. Dat maakt de duivel je wijs. De profeten hebben niet gezwegen. Want ze moesten preken op last des Heeren. Zacharië mocht in zijn leven niet zwijgen over de rechten gods. Hij was getrouwd tot de dood. En verkreeg de kroon des levens. Een getrouw zijn in de zaak des Heeren, dat kost wel geliefde. Want dan krijg je alles en iedereen tegen. Ook je eigen vlees. De Heer Jezus heeft gezegd, gij zult door alle gehaat worden. Ook de vrome broeders. En vrome broeders stonden tegen Zacharië op en maakten een laaghartige verbintenis met elkaar om de knecht des Heren, die niets anders gedaan had dan de last des Heren, want het waren niet zijn eigen ideeën en zijn eigen woorden. Hè? Tegenwoordig krijg ik e-mail en dan zeggen ze, ja, u houdt er maar afwijkende ideeën op na. Ik zeg, welke? En dan hoor ik nooit iets meer van die mensen. Als je die mensen weer legt met het woord, en ze komen soms met last eraan dragen, dan tegenwoordig ga ik er helemaal niet meer op in. Als ze niet met bewijzen komen, kwamen ze nog maar met valse bewijzen. Maar dat doen ze niet. Nee, ik kom met een waslijst ongenuanceerde laster. Dat hebben ze bij Zacharië ook gedaan. Hè? Bij Christus kwamen de valse getuigen. Hè? En toen zeggen ze tegen elkaar, wat denkt u, lieden? Wat denk jij ervan? Wat denk jij ervan? Niet wat het woord zegt, nee, wat denk jij ervan? Wat denk jij ervan? En toen zeggen ze, alle eenparigheid moet gekruisigd worden. Is nog zo. Is nog niks veranderd. Het gros belijders wil alleen maar evangelie horen. En men wil geprezen en gestreeld worden in het vrome vlees. En men wil een ruim aanbod van genadeprediking. Dat ze er ook allemaal bij horen. En dan gaan die mensen nog naar huis. Tenminste, de waar er nog enig beslag legt. En dan zeggen ze, nou, we hebben gehoord dat het toch ken. Maar weet je wat Christus spreekt? Mensen, het ken niet meer. Het heb nooit gekend. Ik preek u geen mogelijkheid van zaligheid. Maar ik preek de onmogelijkheid van zaligheid. Dat was de prediking van Christus. Voor de grootste der zondaren. Onmogelijk om zalig te worden. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Onmogelijk. En toch is het geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het. Maar doorgronden het niet. Geliefde gemeente, we moeten weer eindigen. En we hopen deze avond met de stof verder te gaan. Want het grootste wat moest gebeuren, dat moet nog gebeuren. Ik ben er weer niet aan toegekomen. Maar er moet maar gezegd worden wat de Heere ingeeft. Dat moet maar gezegd worden. En we hopen vanavond dan de genezing van die met de duivel bezeten man. Hopen we te overdenken. Zo de Heere het geeft. Laat ons eindigen met gebed en dankzegging. Heere, gij hebt ons het woord weer doen horen. En wat eraan vooraf ging, toen gij als machthebbende, als zoon des mensen, als zoon van God in de synagoge kwam te preken. En dat gij er eentje uitpikt, hopen we vanavond te overdenken als u het geeft. Er eentje uitpikt om die man van de duivel te verlossen. Heere, gij kunt het wel met ons allemaal doen. Het is bij u geen verhindering, want gij wordt niet rijk van het inhouden. En gij wordt niet arm van het uitgeven. O lieve heren, mochten we allemaal van de duivel verlost worden. En als we u reeds mogen kennen, Heere, bewaar ons voor de boze. Want er gaat rond als een briesende leeuw. En als een engel des lichts zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En in onze dagen, ach, dat uw geest nog eens vaardig werd. Over die Simson. Die gij gesteld hebt. Om al die Filistijnse tegenpartijders teniet te doen. En heren, mochten we zien op die meerdere Simson. Die met zijn gespreide armen aan het kruis. Een noodlottige ruk aan de duivel in de hel gegeven hebt. O heren, dat we in die voetsporen mochten gaan. Maar dat we totaal van hem en uw lieve geest afhankelijk mogen zijn. Om de woorden des Heren te prediken. Om de woorden des Heren te horen. Met oren des geloofs. En om in u te mogen eindigen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We smeken het u. We smeken u om de toepassing. En geef ons, als u zich reeds verheerlijkt hebt in het hart, geef ons daarvan te mogen getuigen. Want we zijn allemaal als die man van Gadara, door de duivel bezeten. En als we daarvan verlost mogen worden, op spreken van de Zoon, dan zouden we daar niet van kunnen zwijgen. Heren, verheerlijk uw naam en kracht. Vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot nog van de 118e psalm en daarvan het 13e zangvers. Psalm 118, het 13e zangvers.
Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.